De tekstwoorden voor dit morgenuur vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 9, de versen 21 tot en met 23. Lucas 9, van de versen 21 tot en met 23, daar spreekt het woord des Heeren al dus. En hij gebood hun scherpelijk en beval dat ze dit niemand zeggen zouden, zeggende: de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood en ten derde dagen opgewekt worden. En hij zeide tot allen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Tot zover. Letten wij een ogenblik op het lijden. Hoe Christus tegenover het lijden stond en hoe wij tegenover het lijden staan. Het is de eerste aankondiging van het lijden, dat de Heer Jezus Christus moet lijden en hij daarover ook met zijn discipelen spreekt. Ik weet niet, als u het woord mag lezen, hoe dat in uw zielenleven overkomt, in uw waarneming. Dat zal voor ieder persoonlijk verschillend liggen. En het zal misschien ook sterk afhankelijk zijn van de stand waarin u zich bevindt. En toch wil ik daar iets van noemen. Wat kan dat woord, de mens, mij aanwijzen en veroordelen? En dat je in alles wat je leest bemerkt dat je er zo ver vandaan bent en zo weinig aan beantwoord, zover het west is van het oosten. En dat je bij jezelf constateert dat je een echte mooi weer christen bent. Een echt verwend en verwereldlijkt christen. Omdat je bemerkt, ja, wij willen altijd die scherpe spits van dat woord, van dat evangelie, willen wij uitsluiten. Die willen wij niet aanvaarden. Die willen wij niet voelen. Vlees en bloed onderwerpt zich der wet Gods niet. Ook het evangelie niet. Het werpt zich, onderwerpt zich het woord van God niet. Want het kan ook niet. Onmogelijk. Neem nou het leven zoals het zich aan ons voordoet, met alles wat erop en eraan en erin is. Soms kan de voorspoed een mens naar de keel vliegen, dat hij er benauwd van wordt. Hij is er bang van. Ergens wel. Maar de tegenspoed, daar is hij ook benauwd van. Kan die ook niet verwerken. Als alles voor de wind gaat en hij is gezond en sterk, hij wordt wel eens bang. Hij denkt, ja, ik ben wel gezond en sterk, maar Het viel nou weer mee met Piet gelukkig, maar ik bedoel maar, zoiets gebeurt toch ook wel in de werkelijkheid, dat een gezond en sterk iemand werkelijk opeens zijn hart het begeeft. Dus gaat het allemaal goed, is die gezond, dan denkt hij ja. Het is natuurlijk mooi, maar je wordt er toch wel eens benauwd van vandaag of morgen. Dan komt er een spaak in het wiel. En dan, ja, dan is het misschien wel veel erger. Dan zeggen ze, hoe had je dat gedacht? Kerngezonde kerel en dan toch in één keer dood. Ja, je zou zeggen, je mens is overal bang voor. En? Misschien gaat het nog verder dat je ook heel erg bang bent voor je eigen. Voor je eigen? Maar je kent je eigen toch? We zeggen toch wel eens zo, nou ja, zo, dat is zo'n gezellig uitspraakje. Ons kent ons, we kennen onszelf toch wel een beetje. Nee, als we zo denken niet. Als we denken dat dat wel meevalt, dat we voor ons eigen niet zo bang hoeven te zijn, dan vergissen we ons. Je zou zeggen, je kon haast wel het bangste zijn voor je eigen. Nog banger is voor de dood. Tja, ja. Want, wie is de mens? Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Als de kooi open gaat bij wijze van spreken en hij springt eruit. Dan is het een verscheurend dier. Wat is een mens dan? Heeft hij niet alle reden om banger te zijn voor zichzelf dan voor een bom? En voor een oorlog of wat dan ook? Omdat hij is een mens, een zondaar, een van God afgevallen schepsel. Dan moet je zo eens in het leven kijken. De mens die aanvaardt de voorspoed ergens wat zijn verdorven natuur betreft vanzelfsprekend. Dat het hem verontrust, dat het hem bang maakt, dat komt omdat de Heere eraan schudt en trekt. Maar van zijn eigen natuur uitgenomen, van zijn menselijk leven, dan zie je toch dat ieder mens hunkert en haakt naar, nou ja, wat plezier. Al is het dan geen werelds plezier, maar nou ja, wat voorspoed, wat gezelligheid, dat zijn toch de gewone dingen van het leven. En het liefst zou die al het andere zo ver mogelijk buiten de deur houden. Laat maar eerlijk wezen. We beginnen al te zeggen, het zal wel meevallen hoor, hoop ik, ja. Het zal wel meevallen. En als je over een paar weken weer beter bent, zo. Want het lijden, nee. Daar moeten we niks van hebben. Want we willen liever dat het er zo net zo'n beetje tussenin zit. Het moet nou niet al te groot opgaan, maar ook niet al te veel tegenslag en lijden. Maar zo net zo'n beetje mooi er doorheen rollen, door het leven. Om dan de hemel in te rollen. Dat is het mooiste. Zo denkt de mens. Daarom zei ik, het kon wel eens wezen dat hoe meer, hoe langer hoe meer, wanneer je het woord mag lezen, dat woord je ontkleedt. Dat woord je naaktheid aan het licht brengt. Dat woord van God eigenlijk je doet zien, o, ik ben een verloren mens. Ik ben de Satan toegevallen. Ik ben zonde. Van mijn hoofd tot mijn voeten. Ik ben niet zoals het lijkt. Ik ben een zondaar. Ik heb geen lust in het goede, in Gods woord, in Gods huis, om die voetstappen van die Heere Jezus Christus na te volgen. Heb ik als mens, verdorven mens, geen lust in. Wat heb je dan eigenlijk nog in je leven? Wat heb je dan nog in je leven? Ach, nou ja, zeggen we tegen onszelf, dat hoeft gelukkig niet meer ook, daar zit het hem ook niet in. Begrijp je? Nou ja, je moet, ik kan het wel begrijpen. Ik weet het zelf veel te goed. Kijk, het is nou niet meer zo, je gaat nou niet meer achter een rabbi aan en je laat heel de zaak maar voor wat het is, je huis en noem maar op in je werk, om te zien wat er van komt. Dat hoeft niet meer, dat is één keer geweest. Nou ja, dat kun je ook niet in die letterlijke zin overbrengen. Maar onze reactie bewijst precies hoe we erover denken. Het bewijst dat wij die weg niet kunnen gaan om het kruis hem na te dragen. Dat kunnen we niet. Och, wat wordt het dan in zichzelf een ongelukkig mens. Ach, daar bedoel ik niet mee die overdreven godsdienstige beweging. Maar innerlijk voor het aangezicht des Heren. Achter je gewone leven, laat ik zomaar zeggen, waarin je je hoofd moet zalven en je kleding mag wit zijn. En noem maar op, achter alles wat de Heren je nog geeft. Er staat nog bij, geniet het leven met de vrouw die geliefd. Wat ben je dan toch op de achtergrond daarvan een geraakte. Omdat het licht telkens weer uit dat woord van God op je leven valt. Oh, en ik weet zeker en ik hoop dat het ook gebeurt. Het is niet prettig, het is niet aangenaam, het is niet strelend. En het is ook niet om erover te praten, maar toch. Toch, je kunt wel merken of iemand daar iets van weet of helemaal niets van weet. Dan kun je het toch merken in de omgang met elkaar een beetje. Als er iets van weten, dan is er altijd nog een breekpunt. Dan komt er een ogenblik in gesprek of waar dan ook, hè, dat een mens, nou ja, laten we zo zeggen, dat hij erbij mag vallen en dat hij ervoor mag vallen. Maar is dat niet helemaal niet aanwezig, dan verhardt hij zichzelf er tegenin. Nee. Hij blijft toch zichzelf handhaven in de juistheid van zijn eigen overtuiging, van zijn eigen gezichtspunten, van zijn eigen leven. Hij kan niet buigen. Hij kan niet de totale onbelangrijkheid zien van heel zijn drijven. Dat kan hij niet. Dat is onmogelijk. Immers wandelt de mens als in een beeld. Ik zeg niet dat ons leven onbelangrijk is, zo moet je het niet opvatten. Maar ik bedoel, hij leeft niet in die werkelijkheid dat het licht hem bij ogenblikken bestraalt uit het woord. En dat hij daar als zo'n wanstallig product, zo'n wanstallig mensenkind zichzelf ziet. Dat hij zegt, ja, nou heb ik helemaal niets, maar dan ook niets van die ene waarachtige goede zijde van die dierbare Heren en zaligmaker, daar heb ik niets van. En dan moet ik aan de ene kant zeggen, ik wens je helemaal geen, mijn eigen niet en u niet, geen zwarigheid toe. Want dan weet ik niet wat goed is. Maar klaarheid werd er gezegd vroeger. Dat is waar. Niet staan naar zwaarheid, maar naar klaarheid. En aan de andere kant zeg ik, ja, het is toch nuttig als we eens een keer en misschien ook weer een keer met die werkelijkheid geconfronteerd worden. Want dan vallen we weer eens neer, bij wijze van spreken. Dan, ja, de Heere maakt het allemaal nog, en dat is nog een troost hoor. Dat blijft zo, we hoeven zelf niks te zoeken, niks te maken. De Heere maakt het in orde. Maar dan komt het ook uit dat de Heere het in orde maakt. En dat Hij is de helper van de ellendige. En dat Hij de ellendige draagt en opricht uit het slijk. Nou, daar komen we nog even op terug, maar we gaan verder. De Heer Jezus zegt tegen de discipelen, wees gewaarschuwd dat je dat niemand zegt. Het grondwoord dat duidt heel duidelijk aan een heel scherp woord. Denk erom. Jullie hebben dat gezegd. Petrus was de woordvoerder, de tolk voor de andere discipelen. Toen ze mochten antwoorden op de vraag, wie zegt gij? De Christus Gods. Die belijdenis lag er. Die belijdenis was een verkwikking voor de Heer Jezus Christus. Te midden van alle groeiend verzet en haat van zijn volksgenoten. Het was een bevestiging dat hij niet te vergeefs bad en leed en streed, maar dat hij loon op zijn arbeid mocht ontvangen. Immers, hij zei tegen Petrus, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Zo was dan de Heere Christus verblijd door deze honing, deze maaltijd. Dat daar mensenkinderen zelf had hij nooit openlijk iets gepropageerd van, ik ben de Christus Gods. Maar dat ze nu openlijk voor hem die belijdenis uitspreken, gij zijt de Christus Gods, de van God beloofde, de van God gegeven zaligmaker. Maar die waarheid is zo vast en onbewegelijk, vaster en onbewegelijker dan een huis. Maar hoe ligt dat nu in mijn ziel? Hoe ligt dat nu? Hoe ligt dat nou voor Petrus en voor de discipelen? Ze zeggen het goed. Ze zeggen het ook niet uit de springader van hun eigen verdorven hart, maar de Vader heeft het ze geopenbaard. Die heeft het ze in hun ziel gegeven, om te bekennen en te geloven dat daar voor hen staat de Christus Gods. Maar hoe moet nu een mensenkind die Christus Gods mijnen? Zo mijnen, zoals hij door God gegeven is als een zaligmaker der wereld en als degene die hier bedrukt met tranen zaait. Hoe moet hij die Christus mijnen? Want het was van God dat ze zeiden, gij zijt de Christus Gods, maar daar was niet bij ingesloten dat lijden, die vernedering die door de schriften was voorzegd aangaande de Christus Gods. Daar dachten ze niet bij. Daar dachten ze niet aan toen ze zeiden de Christus Gods. Toen ze zeiden, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods.
toen zagen ze ook in hun eigen ziel het perspectief van die lichtende toekomst, dat die Christus Gods, dat zal de koning zijn bij uitnemendheid. Hij gaat de glorie tegemoet. Ze zou het zo wel tegen iedereen hebben willen gaan vertellen, preken. Ze zou het zo wel op dit tijdsgevricht, op dit ogenblik, nu het zo duidelijk uitgekomen is wie hij is. Nu zouden ze zo wel uit willen gaan als herauten om te zeggen, kom luister toe. Gij Godgezinden hebben een boodschap voor jullie. Wij kunnen jullie vertellen wie en waar de Christus Gods is. De beloofde verlosser. De ster die boven Jacob opgaat. De wortel van Isi. De leeuw uit de stam van Juda. Kunnen wij u aanwijzen. En dat kan niet. Dat zou niet zuiver zijn. Wat uit God kwam, is zuiver, de Christus Gods. Maar wat er uit ons komt en wat erbij komt, dat is niet zuiver. Want dan zou er een heel verkeerde situatie ontstaan. De Christus Gods, Hosanna, eindelijk is het zover. Te wapen, te wapen. Maar zij mogen geen verkeerde voorstellingen geven. Daarom zegt Christus, wees gewaarschuwd dat je er niet over praat. Dat je dat tegen niemand zegt. Was hij dan niet blij met die belijdenis? Ja, hij was wel blij ermee. Maar hij wist dat zij niet verstonden dat die Christus Gods de dood in zou gaan. En als een verachte fakkel zou worden uitgeblust. Dat wisten ze, dat verstonden ze niet. Dan zouden ze maar een halve waarheid gaan zeggen. Dan zouden ze net iets gaan doen wat de Heere nou net niet wilde. Want dan zouden ze werkzaam zijn. Ze zouden al hun inspanning en Judas zou het wel, die zou wel het haantje de voorste dan geworden zijn. He, om alles op alles te zetten om nou dat zijn beslag te geven, om dat nou uitgevoerd te krijgen, dat deze Rabbi van Nazareth is de Christus Gods, de Zone Gods, het licht der heidenen, het licht waarna ze zo lang hebben uitgezien. En daarom verbiedt Christus ze om erover te spreken. En die geeft ook een toelichting. De zoon des mensen moet veel lijden. De klemtoon valt op die woorden. Moet veel lijden. Dat woordje veel, dat wil zeggen, hij moet niet maar eens een keer lijden. Maar hij moet een lijdensweg gaan. De zoon des mensen. De Christus Gods, zei Petrus. Ja, is goed. Maar die Christus Gods is de zoon des mensen. Dat betekent, hij is degene die in ons vlees en bloed is. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Hij is mens onder de mensen. Uitgezonderd de zonden. En als die zoon des mensen, die bij ons gekomen is in dienst, knecht gestalte. Als die zoon des mensen moet hij veel lijden.
Je zou haast zeggen, dat is ingevangen en ingesloten bij dat zoon des mensen zijn. Want dat zoon des mensen zijn houdt onder andere in dat hij de broeder gelijk geworden is. En dat hij als de tweede Adam ons zijn natuur heeft aangenomen, onze menselijke natuur. En dat hij die heeft aangenomen om te moeten en te kunnen en te willen lijden en sterven. Maar dat moeten is erbij. Hij is niet zomaar, zoals wij zouden zeggen, voor de aardigheid heb ik dit of dat gedaan. Want dat zou je misschien wel leuk vinden. Nee. Maar achter dat moeten zit de goddelijke liefde en de goddelijke gerechtigheid beiden verborgen. De liefde dat de Zoon Gods genoemd mag worden, Zoon des mensen. Het woord is vlees geworden. Wat een liefde. Wat een liefde dat hij ook vrijwillig die keuze des vaders die op hem gevallen is, dat hij die vrijwillig heeft aanvaard en gezegd, ik kom om uw wil te doen. Maar ook wat een gerechtigheid. Die gerechtigheid Gods die vordert, de ziel die zondigt, dat wil zeggen de natuur waarin gezondigd is, die moet gestraft worden, die moet gestraft worden. En die moet je opletten. Nou kan een zondaar alleen maar verlost worden uit zijn moeten verloren blijven, zijn moeten naar de hel gaan. Kan hij alleen maar verlost worden door dat andere moeten. De zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden. Dit laat iets zien van het heilige evangelie. Als een mens vastgesteld heeft voor zichzelf dat hij moet verloren zijn en blijven en gaan, dan houdt de boodschap van het evangelie in, daar was nog een ander moeten. Wie zegt dat? Het is wel waar dat gij, dat u, dat ik krachtens onze zonden moet verloren zijn en moet verloren gaan. Het is wel waar. Krachtens onze vloek en krachtens onze zonde en alles wat er in ons is. Maar er is een sterker moeten en een hoger moeten bij God vandaan. En dat ligt hier verklaard. De zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden en gedood worden. Opdat zondaren zalig zouden mogen worden en niet meer verloren zouden moeten. Mag je het vatten? Hoop dat ik het niet te moeilijk zeg. Wij moeten verloren zijn en blijven krachtens de zonde. En dat moeten wordt nu alleen maar doorbroken door dat andere moeten van hem. De zoon des mensen moet veel lijden, liefde en gerechtigheid. Hij moet de lijdensweg gaan. Christus. Hij neemt het lijden erbij, is nog veel te licht gezegd. Je zou zeggen, het was zo'n bestanddeel van zijn leven. van de kribbe tot het kruis. Dat je zou kunnen zeggen, ja, hij is de grote, de, in dat opzicht de enige leider. Want hij leidt aan onze dood en aan onze zonde en aan onze vervloeking, aan onze oppervlakkigheid en aan onze diepzinnigheid. Hij leidt aan die mens. Omdat hij als die tweede Adam aan de spits getreden is. Om als de beladene met onze zonden, ja, als het tot zonde gemaakte, het lijden te proeven, wat nou de gevolgen zijn van de zonde, wat onherroepelijk aan de zondevol verenigd vastzit, dat is het lijden, de ondergang, de dood, het in de aarde vallen, het sterven. Alleen als wij in de aarde vallen en sterven, dan zouden wij van onszelf nooit iets voort kunnen brengen, want wij zijn zondaren. Maar hij valt als de tot zonde gemaakte. Door de toerekening Gods is hij tot zonde gemaakt. Hij heeft zelf nooit geen zonde gekend of gedaan. Daarom ontspruit uit dat stervende zaad een boom des levens, waar de vogelen in zullen nestelen. Zo des mensen moet veel lijden. Ach, ik kan me zo indenken dat dat we zeggen, gauw een beetje harder praten. Een beetje harder praten. Om het niet te horen. Even naar de andere kant kijken. Even zeggen, kijk eens, meester. Prachtige berg daar, hè. Even die pijnlijke confrontatie met het lijden, dat onmogelijke, hè, van de Christus Gods, moet veel lijden. Dat onmogelijke, dat vlees en bloed niet kan accepteren, daar willen we overheen praten. Als we een ernstig woord in de kerk horen, of thuis, of in de Bijbel, een woord dat mij persoonlijk aankijkt en mij bedoelt en me aanwijst. Kijk gewoon naar de andere kant. Zo, dat hebben we weer gehad. Weg. O, mens is zo. Mens is zo. Ongelukkig schepseltje. Alsof dat iets af of toe doet van dat woord wat hij hoort. Die waarheid. Die blijft wel staan. Maar wij denken. Als ik het nou niet hoor en ik denk er niet aan. Dan is dat even uit mijn gezicht, want ik denk liever aan iets anders. Waar denk ik liever aan? Ik denk liever aan, wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Dat andere, nou ja, dat andere, nee, daar heb je allemaal niks aan. Voor mij mag het zonnetje schijnen. Goed, ja. Ja, vlees en bloed verzet zich daartegen. De zoon des mensen moet veel lijden. En ja. Of ze het nou aanvaarden of niet, maar ze hebben natuurlijk wel gevoeld dat de Heer Jezus, die zo ernstig spreekte, die eerst scherpelijk gebood dat ze er niet over mochten praten. Ze hebben natuurlijk in de klank van de woorden al kunnen horen dat de Heere Jezus niet zomaar wat zei. Dat deed de Heere Jezus trouwens nooit. Maar ik bedoel, dat hebben ze wel gevoeld. En dat zouden ze het liefst niet willen horen. Dat gaat nog verder. Nou ja, lijden. Er zal wel gevochten moeten worden tegen de Romeinen, want die zijn niet zomaar neergeslagen. De Romeinen, maar ja, als je denkt aan Gideon, met 300 mannen lege Midianieten in de pan hakken, en die hoefden het zelf nog geen eens te doen. Ze deden het elkaar nog. Maar zo denken toch gelovige discipelen en gelovige mensen, wat dat betreft,
Nou ja, als ze al die soldaten, die Romeinse soldaten zien, en niet alleen daar in het land, maar die zitten over de halve wereld, dan is het onmogelijk. Maar goed. Kijk eens, als Jezus toch, die de doden wel op kan wekken, als hij maar zijn hand uitsteekt, dan vallen ze allemaal dood neer. Moest hij eigenlijk eens wat meer doen, de Heer Jezus. Hij hoeft niet te lijden, de vijanden moeten lijden. Nou ja, dat er behoorlijk gevochten moet worden tegen die overheersers en tegenover dit en dat is wel begrijpen. Moet veel lijden, maar zal de overwinning. Kijk, dat lijden, ze vinden het heel erg hoor, maar goed, als het nou maar zo is, een kleine verdrukking van 10 dagen, weet je wel, even nog een klap, een paar klappen en dan is het voor heel de wereld duidelijk. Dat Jezus de Christus Gods is. En dat alle vijanden zich aan zijn voeten zullen neerwerpen. Dan wordt het oude profetenwoord waar dat de vijanden het stof zullen lekken. Maar het gaat verder, moet veel lijden. En verworpen worden. Dat is nog iets eroverheen. Als ze nou eens een poosje moeten lijden. Als Jezus nou eens een poosje moet lijden. En als het dan maar goed komt. Als dan de troon en de kroon maar zijne mag zijn. Want ze houden veel van de Heer Jezus. Ze gunnen het hem van harte. En ze gunnen het zichzelf ook, natuurlijk, om erin te delen. Maar als het dan maar goed mag komen, als het nou maar eens doordrong, daarom was Jezus zo streng. Denk erom, houden jullie je mond. Want ze waren in een ogenblik zo vervrijmoedigd, zo noemen we dat, vervrijmoedigd, dat ze zouden zo de boer opgegaan zijn en gaan zeggen, mensen, kom op, het is zover. Dat eindelijk, dat wanbegrip, ze dachten, als ze nou maar eens wisten, als die Joden en die overpriesters en heel dat godsdienstige gedoe van die dag, als ze nou maar eens echt wisten dat hij de Christus Gods was, kijk, dan zouden ze wel anders praten. Dan zouden ze graag aan mee willen helpen. En dan mogen ze niet aan meehelpen. Mond dicht, want hij moet veel lijden en verworpen worden. Verworpen worden. Dat is erg. Dat hadden ze helemaal. Nee, dat komt in hun gedachten niet op. Verworpen worden. Ze zijn juist zo blij als er een paar duizend mensen bij elkaar zijn. Als ze van de broden mogen eten. Ze zijn al zo blij als ze zien aan de mensen. Nou, dat is ook een echte volgeling. En dat ook hoor. Die zal eeuwig trouw blijven aan onze meester. Dan zijn ze al zo blij. En ze zijn al zo blij als ze soms, nou ja, om de mensen te ontvluchten, naar de andere kant van het meer varen. En als ze daar komen, dan zijn er al duizenden op de been, die lopen gewoon om. Oh, dan worden ze zo blij. Want dat is het begin van de victorie. Dat is het begin van de koningsglorie. Zo ligt het voor ze. Nou zegt Jezus zo opeens. Veel lijden en verworpen worden. Dat wil zeggen, niet geacht, niet erkend, niet geëerd, niet geëerbiedigd. Helemaal niets. Maar ze zullen hem als die Christus Gods, die tegelijk de Zoon des mensen is, zullen ze hem uitwerpen. Er zal geen plaats voor zijn in Israël, in een godsdienst, in de tempel, in een theologie. Zal geen plaats zijn voor zoon des mensen. Daarom zullen ze hem verwerpen.
ernst is, dan hopen de discipelen op dat de ouderlingen zo gauw mogelijk tot inkeer komen. En de priesters, de leidende priesterscharen. En de schriftgeleerden, die altijd in de Bijbel zitten te lezen. Die op een goede dag toch wel eens zullen ontdekken dat hun het gelijk aan hun kant hebben. Dat zijn de mensen waar je het als volk van hebben moet. Heb je die mee, dan zit het goed. Maar heb je die tegen, dan krijg je geen voet aan de grond. Als Jezus eerst nou maar eens door de ouderlingen geaccepteerd werd en door de overpriesters en de schriftgeleerden en al die en die fariseeërs en noem maar op, die soort mensen, als die nou maar eens over de brug kwamen. Die nou eens tot de erkentenis kwamen dat God zijn woord vervuld heeft en zijn zoon gezonden heeft in deze wereld. Nou, daar ging het vanzelf. En nou snijdt Jezus, snijdt dat af. Die zegt hij moet verworpen worden. Door al die mensen. Door het echte volk. Door de mensen die verstand van zaken hadden en verstand van kermen hadden en overal verstand van hadden. Die mensen die zullen hem niet moeten. Ze zullen met haat vervuld zijn. Ze zullen niet tot het licht komen, omdat hun werken zo boos zijn achter de goede schijn. En ze zullen steeds bozer worden. En ze zullen het oordeel der verwerping over hem uitspreken en dan zullen ze hem uitwerpen uit de tempel. Uit de stad, uit de maatschappij, uit alles zal die uitgeworpen worden. Want het is niet behoorlijk dat zulk een leven. En hun geroep werd des te geweldiger. Kruist hem, kruist hem. En hij zal ook gedood. Gedood, joh, dat is het ergste. Dat is het allerergste. Ja, al zou die dan verworpen worden, als we dan het volk toch eens mee zouden krijgen. Het gewone volk. De scharen. Dan zouden ze eruit kunnen stemmen, die ouderlingen en die hoge priesters en al dat soort mensen. Want dan zou je gewoon kunnen zeggen, jullie vertegenwoordigen ons niet meer. Kijk maar, niemand wil jullie. Wij kiezen voor de Heere Jezus. En als jullie dat niet believen te doen, dan moeten maar andere priesters komen en andere schriftgeleerden en ouderlingen. Maar ook die mogelijkheid wordt afgesneden. Want ze zullen het naar onze gewone menselijke maatstaven winnen. Ze zullen het winnen. Want hij zal gedood worden. O verschrikkelijke, wat stort toch een menselijke gedachtegang bij zoiets in elkaar. Hè? Ja, wij kunnen er nou achteraf naar zitten te luisteren en zeggen, ja, het is allemaal goed gekomen, maar dan moet je toch eens indenken. Dat is net zoiets als dat de Heer tegen je zegt, nou, jij bent een gezegend, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Het blijkt net of dat alles je uitvloekt. Dat diezelfde God zijn aangezicht voorgoed van je verbergt. Dat hij je niet meer wil horen, wil zien. Net zoiets, hè. Net zoiets, dat al zo zal het die man gaan die de Heere vreest. Uw huisvrouw zal zijn, noem maar op. Het hoeft er helemaal niet op te lijken. Dit is nog veel ingrijpender. Christus Gods bent u. En hij, de zoon des mensen, moet het verliezen. Want de winst zal in het verlies openbaar komen. En de dood en het leven uit de dood. Christus omarmt het lijden.
Nee, je moet niet denken dat de Heer Jezus nou zo graag pijn en zo graag van God verlaten was. Zoals sommige mensen, die hebben gewoon een obsessie voor het lijden. Die moeten ergens lijden, die moeten in een ziekenhuis liggen, die moeten pijn hebben. Dat is ook erg, maar ja. Dat is een afwijking. Maar zo is het bij de Heer Jezus niet. Nee, want de Heer Jezus die heeft nog geroepen, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar het moet, niet mijn wil, maar de uwe geschieden moet. Maar hij omarmt het lijden, daar bedoel ik dit mee. Hij neemt gewillig alles wat eraan verbonden is, aan die verdoemde erfenis. Die daar op de aarde zit, die leeglopers, die godsdienstige wouwelaar. Hij neemt alles wat erbij hoort, neemt die voor zijn rekening. En zo omarmt hij als het ware het lijden met de innerlijke genegenheid, niet tot het lijden, maar tot het rechtvaardige oordeel Gods, die gezegd heeft, liegelijk die niet blijft in mijn woord, in mijn boek, in mijn wet, die is vervloekt, wie hij ook zij. Dat neemt hij gewillig op zich. Daarom zal die gaan tot een bittere einde toe, gedood. Nou ja, en aangezien wij mensen zijn, die niet verder kunnen kijken dan de dood, niet verder kijken dan het ziekbed en al het gemartel wat eraan verbonden is misschien, en een kist en een gat in de grond. Met al ons praten over een hiernamaals en noem maar op, een mens die kan er niet in komen. Want ja, dat blijkt ook zo duidelijk uit levende discipelen. Ze zeggen, nou ja, gelukkig maar hoor. Ten derde dagen, dan komt alles nog weer goed opgewekt worden. Zou het nou gebeuren? Maar ja, och, dat ligt zo ver weg. Als die erbij zich ten derde dagen opgewekt worden, dat heeft de kracht niet, hè, voor ze. Dood, ja, dood is een mens, dood is de Heer, kan wel iemand opwekken, de Heer kan zichzelf ook wel opwekken. Ja, hoe zal het dan weer zijn? Wat zal het dan weer worden? Onze weg is in ieder geval geblokkeerd. Die weg naar omhoog. Dood. Wees eens eerlijk. Ja, je kan het niet hoor, met de Heere. De Heere die kan het geven. Maar als je nou iemand hebt die je lief hebt, een vrouw of een man of een kind, dan kun je het met je mond wel zeggen. Dat is gelukkig boven. Maar als je dat met je eigen moet doen, dan kun je niks van menen. Want weet je hoe het met je eigen is? Met je eigen denk je, ja, daar weet ik niks van. En daar zie ik niks van ook. Maar ik ben mijn vrouw kwijt. Of mijn man kwijt. Of mijn kind kwijt. Nou, toch maar liever gehad dat ze nog een poosje gebleven had. En dat ik mijn vader nog maar een paar jaartjes had mogen hebben. En dat ik gelijk zo'n beetje met mijn vrouw zou zijn. Dat we allebei oud hadden mogen worden. Ja, op die manier. Voel je? Ja, de Heere kan het wel geven. De Heere kan het wel geven. Dat we verblijd worden en van zorg ontstaan. Maar dat doet dan ook alleen maar de Heere. En dat is dan ook een wonder. Maar je moet niet net doen uit een zekere gezapige godsdienstigheid, dat wij zo over dood en graf heen kunnen kijken, want dat kunnen we niet. Kunnen we niet. Want we knijpen hem allemaal als een dief. Daarover loopt. Over lijden, over sterven, over dood en noem maar op. Daarom als dat er dan nog bij komt en gedood worden, oh mens. In Matthäus en Marcus kun je het lezen, die verhalen het bepaalde andere dingen weer. En komt Petrus met een heel ernstig gezicht naar voren. Kom eens even hier. Kom eens even hier, meester. Wat scheelt eraan? Ja, zo moet je dat voorstellen.
Petrus die wil nou eens ook eens een keer meesteren over de meester. Wat scheelt eraan? Heb je vandaag geen moed of zo of geen kracht? Bent u in een neerslachtige stemming? Moet je niet aan toegeven. Wees u zelf genadig. Oh. Petrus, Petrus, je bent me een aanstoot. Dat wil zeggen, je bent een verzoeking voor me. De duivel gebruikt je nu om mij te verzoeken tot een aanstoot. Om niet te lijden en om te zeggen, jij hebt eigenlijk wel gelijk, man. Ik kan toch wel zorgen dat... Maar gij bedenkt niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Ga achter mij, Satanas. Dat is ook een klap geweest. Het is dat de mens zo'n harde kop heeft, dat wij zulke harde zielen hebben, maar anders dan zouden we, we zouden onder zo'n slag ons verstand verliezen of in elkaar zakken. Maar dan zie je weer, een mens is nog niet zo gauw uit. En dan heb je het, de dingen die der mensen zijn, verzin je, zegt de Heer Jezus. Die verzin je. Want mensen, dat was ook al een gedachte die ik door elkaar geweven. Want mensen, die hebben een verschrikkelijke hekel aan. Die willen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Mensen, die zijn overal zo benauwd voor. Mensen, die willen zoveel mogelijk genieten van het leven. En het liefst oud worden en dan nog goed oud. Niet gebrekkig oud. Dat niet. Op een goede manier. Mensen die willen de weg zo wandelen dat ze geen ergernis geven aan deze wereld. Stille christenen. Geen last van die vent. Zolang die zijn mond maar houdt, zit hij ons best. Zo willen wij. Ja. Wij willen niet het teken en zegel dragen in deze wereld. Dat we behoren bij die verachte, bij die man van smarte, verzochting, krankheden. Wij willen die voetstappen niet drukken. Wij denken het is wel waar, het staat in de Bijbel. Hoor, een discipel of een dienstknecht is niet meerder dan zijn meester. Maar het zij hem genoeg dat hij gelijk zij aan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Nou, daar zegt de mens van zijn natuur, geef mijn portie dan maar een fikkie. Zou dat nou echt moeten? Zou dat nou echt zo zijn? Nou, kan dat dan niet anders? Is het dan onmogelijk om er op die manier doorheen te rollen, God en wij en... dat we allemaal wat hebben, wij ook nog wat en God ook nog wat, kan dat dan niet? Want dat is mijn innerlijk begeren toch eigenlijk, dat is nou mijn mens zijn. Gij bedenkt niet de dingen die God, maar die der mensen zijn. Dat is nou echt der mensen. Wees jezelf genadig. En als je zelf genadig bent, dan ben je daarin ons ook genadig, want dan hoeven wij het ook allemaal niet mee te maken. Hoeven wij dat ook niet aan te zien. Dat het zo laag met u afloopt in de dood. Ziet mensen? De Heer Jezus loopt rustig door en hij is nu in de aanwezigheid van anderen gekomen. Er staan meer mensen bij. Het geldt niet alleen voor die overpriesters, voor die discipelen. En hij zeide tot allen. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Ja. Ja, kindertjes, we gaan naar huis hoor. Een paar woordjes. Zo iemand achter mij wil komen. Dus die een volgeling van die rabbi, van die meester, van die Heer Jezus, iemand er achter hem wil komen. Goed. Maar die verloochenen zichzelf. Je hele eigen ik. Er staat niet verloochenen je oude mens.
verloochenen niet je karakter. Verloochenen niet je inzicht, je verstand. Verloochenen zichzelf. Dat wil zeggen dat iedere vezel van top tot teen is menselijk bij een mens. En kan niet bedenken de dingen die God zijn. Dat kan niet.
Want ik kan wel wat doen, het zij dat het over mijn werk loopt, over mijn vrouw, over mijn kinderen of over een meisje, dat kan ook. Ja, ik kan best wat doen. Maar ik kan mijzelf niet verloochenen.
Want iedere vezel in mij verzet zich en zoekt het compromis, de overeenkomst. We zoeken het allebei te behouden, stand te houden. En het gaat gepaard bij mij met zieligheid, met ellendigheid, met gebeden, met tranen. Maar ik ben bezig om mijzelf. Dat is nou juist het kardinale punt. Hè? En mijzelf, ikzelf, ik ben een ellendeling. Ik kan niks goeds meer voordringen en ik wil het maar niet geloven. Want ik denk dat ik het zo goed bedoel. En dat ik toch wel het beste met mijn eigen en de ander en de heren voor heb. Dat denk ik. Maar ik wil er niet aan. Die verloochenen zichzelf in zijn totaliteit zoals die is. Met alles. En die nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want dat is dagelijks kruis. Dat wordt niet bedoeld te... Nou ja, wat alle mensen hebben, dat wordt nog geen eens bedoeld. Hier wordt nog niet bedoeld, ja, voor de gelovigen, voor Gods uitverkorenen zullen alle dingen medewerken ten goede, ook al die dingen. Maar hier worden nog niet bedoeld al die kruisen en drukken die alle wegen op deze wereld gevonden worden, onder de mensen. Maar hier wordt eigenlijk hoofdzakelijk bedoeld dat bijzondere kruis van een mensenkind die achter de Heer Jezus Christus aan en naast alle andere tegenslagen en tegenvallers die hij in dit leven dan al heeft, dat hij ook ziek wordt, wedervaart de rechtvaardig en de goddeloze, alles heeft hij ook in te wachten, hè? Maar dat hij dan ook nog dat kruist om Christus wil alle dingen schaden en drek te mogen achten bij de uitnemendheid van zijn kennis. Om Christus wil verdrukking en versmaadheid en vervolging, minachting en verworpenheid, geduldig, ja, vrolijk op ons te nemen, dagelijks hem nadragende. Want wie van zijn familie zijn koninkrijk is, die zal toch geen andere weg gaan dan hij gegaan is. Oh, nou... Ik zei, en daar ben ik mee begonnen en dan begrijp je me misschien. Ik zei, als je het woord leest en je mag het lezen, dan is het net of dat woord je uitkleedt en zegt, ja, daar sta je nou, blinde, naakte, zonder. Ja, maar en verder dan? Want je kunt nou wel van huis gaan, daar sta je nou, blinde, naakte, zonder, dominee, ouderling, wie ook ben, gemeente, de stad. Och, daar blijft maar één ding over. Eén ding over. En dat is die ootmoedige bede, Heer, het is waar. Het is allerbedroevend. Maar, lieve zaligmaker, wil ons toch alsjeblieft nemen. En trekken. We zullen u nalopen. Heer, doe u toch alles aan ons en onze kinderen. Want wij kunnen nog het een, nog het ander. En we zijn overal bang voor. En we zien nergens doorheen. En we willen allemaal halen, hebben en houden. Maar wilt u ons hebben? En wilt u ons daarom ook halen en houden? Eeuwig, zo zullen we uw naam daarvoor dank zeggen. Amen.